De beste purpose is de purpose van je klant of van je medewerker. En dat is de droom of ambitie van je medewerker of van je klant.
De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 47. Met Yousry Mandour.
Vandaag hebben we een echte commerciële expert in de podcast, die als uitspraak ook heeft: organische groei is het mooiste wat er is. De groei van binnenuit. Ik ga vandaag in gesprek met Wessel Bergman, de oprichter van verschillende bedrijven zoals De Commerciële Revolutie, de Social Selling Company, auteur van diverse managementboeken zoals LEF, Level 3 in Sales, Level 3 Employee Growth. Ik heb het idee dat je elk jaar met een nieuw boek komt, Wessel. Het eerste wat ik zou willen opmerken als we het hebben over jouw expertisegebied, hè, sales, verkoop. Het is misschien wel een van de oudste beroepen in de geschiedenis van de mensheid. En toch gaan we het vandaag hebben over veranderingen en vernieuwingen in het salesvak. Wessel, wat zie jij nou voor veranderingen in de markt waardoor misschien die traditionele manier van verkoop van salesbedrijven een beetje sleets aan het raken is?
Ja, kijk, de gemiddelde commerciant in Nederland die dingen verkoopt, heeft ze eigenlijk zijn manier van werken niet aangepast aan de huidige tijd. En dan moet je denken aan de ontwikkelingen natuurlijk op internet. Hè. De klant koopt op internet.
Ja.
Maar het zijn ook economisch andere tijden. De concurrentie is extreem toegenomen. Noem het maar hyperconcurrentie. Mm-hmm. En de klant is kritischer dan ooit. Dus ja, de vraag is, hoe ga je het verschil maken? Het verschil maken kan je overigens met je bedrijf op drie manieren, hoofdzakelijk. De eerste manier is met de prijs. Ja. Wil je de Action of de Primark zijn? Nou, heel veel bedrijven willen dat niet. De tweede manier is met onderscheidende producten en diensten op de markt zijn. Nou, dat is vrij beperkt voor de meeste bedrijven. Toch, de meeste bedrijven hebben best wel veel alternatieven in de markt.
Ja.
Dan rest eigenlijk nog de laatste manier op onderscheidend zijn in de manier waarop je het in de markt zet. Commercie, sales dus. Sales en marketing.
Ja.
Dus en daar heb ik me in gespecialiseerd.
Dus je zegt die hyperconcurrentie, die opkomst van het internet. Ik hoor je ook wel eens praten over van dat betekent dat je ook als organisatie een commerciële filosofie moet ontwikkelen. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, een commerciële filosofie, die zegt eigenlijk iets over wat je wil betekenen voor je klanten. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een commerciële filosofie zou heel eenvoudig kunnen zijn. Wij willen structureel meetbaar onderdeel zijn van de ambities, dromen van onze klanten.
Die moet je nog een keer herhalen, want dat is een belangrijke volgens mij.
Ja, wij willen structureel meetbaar onderdeel zijn van de ambitie, dromen van onze klanten.
Oké. Okay.
En hier moet alles wat je doet in commercie en elk klantcontact, alles moet hieraan voldoen.
En dat is nogal een grote boekantrek, hè? Onderdeel zijn van de dromen of ambities van jouw klant. Waar begin je dan?
Nou, eigenlijk moet je eerst weten welke drie type manier van commercie er zijn. En dat begint eigenlijk met dat de klant een soort behoefte heeft, een vraag. En die komt op de markt en die komt dan naar je toe en die vraagt dan, heb je dit? Dat is level 1 sales. Dus de klant heeft een actieve behoefte.
Ja.
Die vraagt die aan je en jij zegt, ja, dat hebben we. Vaak vraagt de klant dan om een prijs. Dan legt hij een aantal verschillende partijen naast elkaar neer. Vaak. Ja. En ja, wie kiest hij dan?
Degene met de beste prijs?
Ja, de goedkoopste vaak. He, want hij kan heel makkelijk vergelijken. Dat is level 1 sales. Level 2 sales gaat eigenlijk van level 1 uit. Maar dan ga je een paar interessante vragen stellen aan de klant.
Mm-hmm.
Cross- en upsell vragen noemen we dat. Of een betere technische oplossing. De vragen die gesteld worden gaan vaak rondom het technische product van de klant heen. Maar je levert wel meer meerwaarde omdat je er nog iets bijverkoopt of iets anders, een beter alternatief verkoopt rondom het technische probleem van de klant.
Geef eens een voorbeeld van zo'n level 2 sales.
Nou, de klant belt bijvoorbeeld op voor een hijskraan, maar ja, misschien is een ander apparaat wat je eronder rijdt en omhoog drukt. Jacken noemen ze dat.
Ja.
Misschien is jacken wel beter.
Okay.
Maar ja, die klant die denkt aan een hijskraan omdat hij niet weet dat jacken bestaat.
Ja. Ik moet ook wel eens denken, als ik online iets koop, dan zit ik in die checkout. Misschien is dit ook wel interessant voor je. Is ook voor een vorm van level 2?
Ja, dat is cross- en upsell.
Ja. Dus ik heb een camera gekocht en dan moet je ook nog een SD-kaartje of batterijen. Ja, ja. Ja, precies.
Of misschien hebben ze een opmerking over een ander alternatief, een andere camera.
Oh ja. Ja.
Dat is dan een betere technische oplossing.
Ja, oké. Okay. En dan probeer je de klant te verleiden naar een ander product.
Dus level 2 is niks meer dan een klein beetje meer meerwaarde creëren rondom het technische probleem van de klant heen.
Ja, ik hoef eigenlijk nog niet zo gek veel van de klant te weten op dat moment. Hè? Toch,
nou
of wel?
Ja, je zou kunnen vragen waarom ga je het gebruiken?
Ja, de gebruikerssituatie.
Tot hier gaat ongeveer ook solution selling en consultative selling en dat soort type sales. Ja. Dat was eigenlijk de ontwikkeling tot 5 jaar geleden. En nu moet je echt wel weer een stap verder gaan. Mm-hmm. Namelijk level 3 sales. Level 3 sales, dat gaat over, ken je de ambities / dromen van de klant? En kan je daar meer meerwaarde op leveren? En dan nog als extra toevoeging, dat zou je zelfs kunnen doen met producten en diensten die je niet zelf hebt.
Oké. Okay. Nee, laten we die even afpellen met elkaar. Ken je de droom en ambitie van je klant? Daar begint het al mee. Ja. Hè? Van ja, wie weet dat?
Nou, eigenlijk wat interessant is, de fase voordat een klant een actieve behoefte heeft, ja, zit eigenlijk die ambitiedefinitiefase. Mm-hmm. Dus daar gaat de klant nadenken over, goh, ik heb een ambitie en die wil ik realiseren en daar heb ik iets voor nodig. En het is dus veel interessanter om eerder in dat salesproces al van betekenis te zijn voor je klant. En dat je eigenlijk helpt die ambitie scherper te maken. Of als die, zoals je hem zei, niet heeft, hem boven tafel te krijgen. Ja. Zodat je eigenlijk wel vanuit de ambitie begint. Want vaak zie je dan in stappen, eerst de ambitie boven tafel krijgen fase.
Ja.
Dan, ja, als je die eenmaal helder hebt, dan kan je ook nadenken, oké, welke actieve behoefte heb ik? Dus dat is de actieve behoeftedefinitiefase. Mm-hmm. En het einde van die fase, dan is de actieve behoefte eigenlijk bekend. En wat is de grap eigenlijk? De meeste commercianten stappen pas in deze fase in. Terwijl als ik dus level 3 sales beoefen, ben ik veel eerder in het salesproces betrokken en domineer ik eigenlijk het hele salesproces. Ja. En heb ik minder last van concurrenten en ik creëer meer meerwaarde.
En dat betekent, als ik even naar die eerste stap terug ga, dat je zegt, eerst moet ik dus in die ambitiefase, zoals je het noemt. Hè? Ik moet dus eerst weten van, oké, waar zitten dan die dromen en ambitie van die klant? Moet ik een ander gesprek voeren ook, denk ik, met die klant, of niet?
Ja, dat vraagt dus om hele andere skills. En bijvoorbeeld een van de mooiste skills is, hoe krijg ik de ambitie / dromen boven tafel?
Ja.
En daar moet je best wel, ja, dan kan je natuurlijk vragen, wat is je ambitie of wat is je droom? Maar dat noemen we een oppervlakkige vraag in,
ja,
sales.
Ja, ik kan het zeggen.
Ja, ik krijg ook hele brede antwoorden. Dus bijvoorbeeld een goede ambitie boven tafel krijgen vraag is bijvoorbeeld, wat zijn je top 3 ambities op het gebied van X, Y of Z, die jij de komende 6 maanden wilt realiseren?
Oh ja.
Dus er zitten 3 elementen in, top 3. Ja. Wat is het fijne van 3 dingen krijgen in plaats van 1?
Je hebt keuze.
Ja, je krijgt meer, dus heb je meer kans om in te spelen. Iets met tijd, dus 6 maanden, dan kom je niet weg met oppervlakkigheden. En gebied, dan omkader je eigenlijk een beetje het gebied waar je naartoe wil gaan. Ja. Anders wordt het wel heel breed.
En dus daar begint het mee, hè? Dus dat wil je in kaart brengen.
Ja, daar komt nog 1 ding bij kijken. Als je gaat nadenken over de ambities, dromen van een klant, dan kan je daar ook nog 3 verschillende types in onderscheiden. Mm-hmm. Namelijk de persoon die tegenover je zit, die dus bij jou hopelijk gaat kopen, die vertegenwoordigt een organisatieambitie.
Ja.
Een persoonlijk werkgerelateerde ambitie of droom.
Ja.
Die persoon als persoon.
Ja.
En een persoonlijk privé droom heeft
dus,
die figuur.
Dus persoonlijk werkgerelateerd, dus ik in mijn functie.
Ja.
Dus ik wil iets bereiken persoonlijk binnen deze organisatie of in het vakgebied.
Ja.
En die andere is echt op mens, privé niveau.
In business-to-business sales laten we vaak die derde even buiten beschouwing, want die is een beetje, die is vaak een beetje tricky.
Ja.
Maar op die eerste 2 moet je echt wel een rol spelen.
Ja.
En wat is nu interessant? Ik denk dat misschien wel 90% van de commercianten niks te bieden heeft op de persoonlijk werkgerelateerde droom of ambitie. En laat daar nou net de kikker in conversieratio in zitten als je een deal wil doen.
Dus dan wordt er heel erg gesproken over het bedrijf of de afdeling bij spreken en veel minder nagedacht, maar wat wil die persoon tegenover mij nou eigenlijk bereiken?
Ja, wat het lachen is van level 3 sales is, als je nadenkt over die ambities, dromen van klanten op die verschillende lagen, dat je ook kan nadenken, en welke meerwaarde ga ik dan creëren als een specifieke droom of ambitie genoemd wordt.
Ja.
Als je dit spel een tijdje speelt, dan kan je dus ook zeggen van, we hebben de top X dromen en ambities in kaart van die type kopers op organisatieniveau en persoonlijk werkgerelateerd niveau. Mm-hmm. En dan kan je ook nadenken over, ja, wat ga ik dan bieden op die twee lagen? Dus je kan het helemaal voorbereiden. Nou, de meeste salesmensen, die hebben die dromen en ambitievragen niet paraat. Laat staan dat ze er zeker tijd aan besteden. Mm-hmm. Dus meestal gaan ze direct naar de actieve pijn van de klant in plaats van toch eens even die ambities te bevragen. Ja, en dan hebben ze dan hun arsenaal al klaar om meerwaarde te creëren met producten en diensten.
Dat zei je eerder in het gesprek ook. En dan gaan we daar dus invulling aan geven, maar zelf of door anderen of met partners of iets dergelijks, zei je.
Ja, zeker.
Kun je dat eens toelichten, wat je daarmee bedoelt?
Nou ja, stel dat je een ambitie boven tafel krijgt van een klant.
Ja.
En je biedt iets wat niet van jezelf is, maar wat wel die droom of ambitie boost. Welk effect creëer je dan?
Ik denk nog groter, want dan moet jij als leverancier uit je comfortzone, zou ik bijna zeggen.
Zeker. En wat daarvan interessant is voor de klant, betekent dit dat hij jou gelijk percipieert als trusted advisor, strategisch partner. Omdat je breder nadenkt dan je eigen producten en diensten lang zijn. Ja. En dat is nou net de positie die je graag wil hebben.
Ja. En dit vinden mensen en bedrijven denk ik lastig om te doen, of niet? Want ja, zijn wij daarvan of niet? Wat kun je daarover vertellen?
Dit is echt een shift in je brein, zeg maar, die je moet maken als bedrijf. Van ja, wij willen die positie hebben op level 3. En anders blijf je op level 1 of level 2. Ja, dan moet je toch wat harder vechten voor omzet en het hoge marges. Kijk, als je op level 3 opereert, dan heb je eigenlijk niet zoveel last meer van concurrenten, omdat je gewoon echt in de meest brede zin van betekenis bent. Breder dan je eigen producten en diensten. En dat vaak op een manier waarmee je de klant überhaupt verrast. Ja, dan creëer je banden. Je kan het eigenlijk allemaal net vergelijken met thuis.
Ah, doe eens.
Nou ja, als je dit thuis niet doet, dan in mijn geval, ik ben getrouwd met Sonja. Als ik niet structureel meetbaar onderdeel blijf van haar ambities of dromen, ja, dan komt er vast iemand anders die dat beter kan en dan is ze weg. Nou, dat wil ik niet. Dus ik moet structureel op de hoogte blijven van die dromen en ambities. En ik moet structureel nadenken over hoe ik daarop meerwaarde creëer. Ik denk dat dat heel veel of heel veel scheidingen zou schelen in Nederland.
Ik voel een nieuw boek aankomen.
Ja, dat is er al.
Ja. Hey, en hoeveel procent van de bedrijven zit eigenlijk op level 3? Heb je daar enig idee van? Of?
Ja, in de sessies die we met klanten doen, vragen we natuurlijk altijd van, hoe is je omzetverdeling nu tussen level 1, 2 en 3? Ja, dan zie je toch wel vaak dat rond de 70-80% is level 1. Ja. Dan
u vraagt wij draaien?
Ja, 20% is dan level 2 en een klein beetje level 3.
Ja.
Maar als je echt heel eerlijk bent en je vraagt dan van, schrijf dan van die klanten dan even de ambities op. En wat hebben jullie dan aan meerwaarde gecreëerd? Zelfs met producten en diensten die niet van jezelf zijn, dan blijft het vaak angstvallig stil. Dus misschien is het wel vaak nul.
Ja.
Ze doen het wel, maar dan misschien onbewust. En level 3 sales gaat over dit extreem bewust doen. Moet je eens voorstellen dat je hieraan werkt en dat je binnen 2 tot 3 jaar 80% van je omzet op level 3 genereert. Wat zou dat voor je bedrijf betekenen?
Ja, de relatie met de klant wordt heel anders, denk ik. Dan word je echt een strategisch partner, zoals je net zei. Maar ik denk dat ook intern heel veel gaat veranderen. Want je gaat zelf ook uit je comfortzone.
Ja, hoe leuk is het om onderdeel te zijn van een ambitie of droom van iemand? Bovendien, level 3 klanten, die blijven langer, betalen graag ietsje meer en nemen jaarlijks 2 nieuwe mee. Dus je nieuw business sales, moet je eens voorstellen dat elke klant 2 nieuwe meeneemt.
Precies.
Dat is echt veel interessanter dan een hoge klanttevredenheidsscore, een 9 of zo, of een hoge NPS van 55 of hoger. Nee, je kan beter zeggen, elke klant neemt 2 nieuwe mee. En wie zijn dat dan? En dat meten in CRM. Want stel je eens voor dat 30-50% van je nieuw business gegenereerd wordt door je huidige supertevreden klanten. Dus daarom even terug weer haken op die filosofie.
Ja.
Het hebben van een commerciële filosofie. En die vertalen naar magische stippen op de horizon.
Ja.
Magische stippen op de horizon zou iets kunnen zijn. Over 2 tot 3 jaar wil ik 80% level 3 omzet hebben. En 50% van mijn nieuw business wordt gegenereerd door huidige klanten. Door fans dus. En zo zou je nog een aantal magische stippen kunnen definiëren. En dan ga je nadenken over, oké, en hoe ga ik mijn operatie inrichten, zodat dit gaat gebeuren.
Juist. Ja.
Ja, en dan heb je kans dat je over 2 tot 3 jaar best wel mooie cijfers kan presenteren. Die veel stabieler zijn dan level 1 en level 2 omzet.
Nou, je toch even challengen, hè? Als je het hebt over de magische stip, er zijn natuurlijk heel veel organisaties heel druk met de purpose van de organisatie. Ja. En nou weet ik, jij bent daar niet zo van die purpose.
Nou, ik ben daar extreem van. Ja? Alleen de meeste bedrijven die zijn in een soort wereld beland waarvan niemand meer weet waar gaat dit eigenlijk over. Heel veel purposes, als ik ze hoor, dan krijg je meer jeuk dan dat je denkt, hier wil ik wel bij horen.
Ja.
Bijvoorbeeld van een bedrijf waar ik zaken mee doe, die heeft dan creating a better world for the next generation. Ja, ja, maar daar kan ik gewoon morgen echt helemaal niks mee.
Nee. Nee.
Maar stel je eens voor dat je purpose tweeledig is. Ja. A, voor je klanten. Wij willen structureel meetbaar onderdeel zijn van de dromen en ambities van je klanten.
Ja.
En voor je medewerkers. Wij willen structureel meetbaar onderdeel zijn van de dromen en ambitie van onze medewerkers.
Mm-hmm.
Hoe ver zit je er dan naast?
Ja, dan zit je eigenlijk altijd goed.
De beste purpose is de purpose van je klant of van je medewerker. En dat is de droom of ambitie van je medewerker.
Ja. Mooi.
Of van je klant.
Ja, en dan is het dus minder navelstaarderij. Want het gaat niet om jouzelf, het gaat om die ander.
Nou ja, als je kijkt naar die purposes, vaak zie je dingen gebeuren. Soms gaan ze richting duurzaamheid. Hè? Ja. Wij willen groener zijn dan de ander. Duurzaamheid is voor mij randvoorwaardelijk, is geen purpose.
Anders doe je niet mee.
Anders doe je niet mee. Anders ben je out of business, denk ik, met een paar jaar. Op uitzonderingen na, hoor. Want er is ook altijd een segment in de markt wat gewoon blijft kopen bij de goedkoopste.
Ja.
Of een dure, omdat ze air miles krijgen langs de snelweg. Zeker de zakelijke rijders. Want die hoeft natuurlijk niet zelf te betalen. De tweede kant van de purpose is dat vaak iets is wat de CEO heel erg cool vindt. Maar dan ga ik eigenlijk mijn droom, moet je je voorstellen als bedrijf, ga ik een soort purpose definiëren. En die ga ik dan anderen opdringen. Ja, ja, dat gaat toch eigenlijk, als je erover nadenkt, dan gaat het veel te ver. Dus er zijn wel een paar bedrijven met hele mooie purpose, hoor. Laat dat ook even helder zijn. En je moet ook echt een purpose hebben.
Ja.
Maar laten we dan eentje kiezen die echt aanslaat in de hartjes van voor wie die bedoeld is. En dat is klanten en medewerkers.
Mooi. Hey, en jij zei net ook al van om dit te gaan doen, dit vereist nogal wat. Hè? Om zeg maar echt een level 3 sales organisatie te worden. Ik weet dat een van de instrumenten die daarbij centraal staat, dat is een zogenaamde klantsuccesportfolio.
Ja.
Kun je me daar wat over vertellen? Wat moet de luisteraar daar onder verstaan?
Ja, de meeste klanten met wie we die maken, die zeggen ja, maar daar hebben we al. We hebben klantprofielen.
Oh ja.
Maar dat is niet wat een klantsuccesportfolio is. Mm-hmm. Een klantsuccesportfolio, daarmee beeld je echt in wie zit er tegenover je, welke droomklant. Eigenlijk begint het daarmee. Je moet nadenken, wie zijn mijn droomklanten?
Ja.
Dat zijn klanten die aan de ene kant financieel interessant zijn. Hè? Kan ik er iets aan verkopen en kan ik er iets aan verdienen en willen ze er graag voor betalen? En aan de andere kant zijn dat de andere factoren. Is het ook leuk? Kan ik goed vragen stellen? Staat de klant open? Kan ik hem bellen? Neemt hij op? Dus dat zijn eigenlijk de voorwaarden om een goede level 3 relatie op te bouwen.
Ja.
Er zijn ook heel veel managers die helemaal geen zin hebben in vragen. Zijn ook niet bereikbaar. Bijvoorbeeld als je een goed idee hebt, word je afgewimpeld. Stel dat ik een goed idee heb voor een klant van mij, dan bel ik hem soms wel eens op vrijdagavond of zaterdag op. Mijn droomklanten nemen dan ook letterlijk op. En dan kan ik dat gesprekje mee voeren. Niet droomklanten voor mij zijn dat soort figuren die zeg maar dan zeggen van maak maar een afspraak. En over 2 weken heb ik misschien een half uurtje online.
Als je geluk hebt.
Als je geluk hebt. Vaak bij grote corporate bedrijven heb je dat. Dat zijn niet mijn droomklanten.
Nee.
Dus zo moet je nadenken over wat zijn de eisen waar een droomklant aan voldoet.
Mm-hmm.
En als je dan toch voor iemand werkt, werk dan liever voor droomklanten. Als je dan weet wie die droomklanten zijn, laat dat dan ook merken aan de omgeving. Want dan misschien kennen jouw relaties wel mensen bij die droomklanten. Dan krijg je gratis cadeautjes, gratis leads. Van de meeste salesmensen weet ik niet wie hun droomklanten zijn. Dan kan ik ze ook geen cadeautjes geven.
Nee.
En als je dan die droomklanten in beeld hebt, dan kan je nadenken over de, wat je al zei, de klantsuccesportfolio. En daarmee ga je extreem nadenken over wat de organisatiedromen zijn, wat de persoonlijk werkgerelateerde dromen zijn van die figuur en welke producten en diensten van jezelf en van anderen zou je in kunnen zetten om die klant te verrassen.
Ja.
Want als je die weet, kan je ook nadenken over welke vraag je gaat stellen aan de klant. Dus eerst stel je de droom boven tafel, krijg je vraag aan die klant. Nou, dan vertelt hij van alles. En dan kan je wat we noemen in sales de beste schurende open latente pijnvraag stellen.
Schurende open latente pijnvraag.
Ja, het gaat wel ergens over. Ja. Het is echt een sales is echt een vak. Dat wordt nog wel eens onderschat.
Heel goed.
Ja, en die vraag, die beste schurende open latente pijnvraag, daar is het ultieme antwoord op. Goh, daar heb ik niet over nagedacht, maar moet ik wel hebben. En dan bied je die offer they can't refuse. En dat is iets van jezelf of van een ander waarop de ander ja zegt van, goh, daar heb ik niet over nagedacht, maar dit moet ik echt hebben. Super bedankt dat je dit vraagt. En dan creëer je meerwaarde.
Maar dat samenstellen dan van die oplossingen, die producten en diensten die jij in huis hebt, dan wel die je samen met samenwerkingspartners of van bij anderen betrekt. Ja, dat samenstellen, dat is nog wel een dingetje, denk ik.
Ja, het grappige is, de eerste keer dat je dat doet, is echt over jezelf heen stappen. Want ja, iets aanbieden van de ander, dat past al niet binnen het brein van de gemiddelde commerciant.
Wat heb ik daaraan?
Ja, wat heb ik daaraan? En bovendien levert die andere wel goed. Hè? Voldoet die wel aan onze eisen, want wij zijn zo goed, zeg maar. Dat is ook een argument wat je hoort. Dus je moet echt wel nadenken over wie die partners zijn met wie je dat doet. En dan moet je hele goede afspraken bij maken. Dus het maken van een klant succesportfolio is zeker een dingetje. Maar als je ze eenmaal hebt, ja, dan wordt sales wel heel erg leuk en veel makkelijker. Je moet je voorstellen dat je dan bij een klant naar binnen loopt. Je hebt nagedacht over welke vragen je gaat stellen om de droom boven tafel te krijgen.
Ja.
En je hebt gewoon al geoefend in welke beste schurende open latente pijnvragen je stelt en welke offers je gaat aanbieden. Je hebt gewoon een arsenaal bij je om de klant mega te verrassen op iets waar die nog niet over na heeft gedacht.
Heb je daar een voorbeeld van voor de luisteraars, waarvan je zegt van, hey, dat is ook een mooie vorm waarin ook derden onderdeel werden van die klantsuccesportfolio?
Nou ja, een heel mooi voorbeeld is, stel je bent accountmanager bij een horeca groothandel en het is corona.
Nou.
Ja, dan weet je één ding zeker. De klant heeft geen behoefte aan jouw flessen wijn en biefstukken. Nee. En ja, dan kun je twee dingen doen. Er niet langs gaan of er wel langs gaan. Ja, je kan er natuurlijk daar langs gaan. Nou, dan heb je natuurlijk eerst een kwartier heb je het over corona en allemaal gedoe. Ja. En dan ga je toch weer eens even nadenken. Oké, wat is je ambitie als corona voorbij is? En stel dat je dan iets te bieden hebt, bijvoorbeeld in de vorm van een offer they can't refuse. Hoe kan je in 3 maanden tijd 6 maanden goed maken in omzet en marge? En dan ga je een plan maken met die klant om dat te realiseren. Dat als corona voorbij is, hoe je dan in 3 maanden, 6 of 9 maanden goed gaat maken. Ja, en dan krijg je een preferred positie. Nou, wat er gebeurde er in corona? Ja. Sommige horeca groothandels, er was niks te verkopen. Dus die gingen ook niet rondrijden. Sterker nog, die hebben hun accountmanagers team zelfs gehalveerd of nog kleiner gemaakt.
Ja.
Maar er is ook een partij geweest die juist mensen ging aannemen en dit soort offers ging aanbieden.
Ja.
Omdat we daarover nagedacht hadden, hebben we ook nagedacht over wie kan daar nou bij helpen om dat plan te maken.
Ja.
Nou, dat is een externe partij geweest
die
dat heeft gedaan. En dat ging dan over hoe je aan de voorkant van het restaurant, de omzetkant, meer omzet binnen kan krijgen. Dus hogere bezetting. Hè? Waarom zit jouw restaurant altijd vol? En aan de achterkant zo efficiënt en effectief mogelijk werken en inkopen. En als je dat dan in die tijd had aangeboden, ja, dan bouw je echt een band op met je klant.
Want het mooie is, men had toen ook tijd om hierover na te denken.
Ja, ja, dat was een extreem mooi voorbeeld van gelukkig tijd hebben. Want de meeste klanten nemen daar te weinig tijd voor.
En toen werd eigenlijk gedwongen.
Dit is een interessant punt wat je noemt, omdat dat gaat over werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf.
Mm-hmm.
En een gemiddeld bedrijf werkt te weinig aan zijn bedrijf, maar altijd in zijn bedrijf.
Ja, dus ik word geregeerd door mijn agenda en ik...
Ja, dan blijf je een soort brandweerman. Reactief op issues in plaats van heel erg extreem nadenken over dingen clever doen. Zou ik iedereen ook adviseren, minimaal een dag in de 2 weken als je toch manager bent. Dat is onderdeel van het vak management ook. Dat je tijd reserveert om na te denken, hoe kan dit slimmer en beter?
Je had het over die fase in dat salesproces, hè? Eerder in het gesprek. Volgens mij onderscheid je 3 fasen. Je begon met de ambitie vaststellen.
Ja, wij noemen die de social selling fase. Die bestaat eigenlijk uit 2 delen. Dat is namelijk het boven tafel krijgen van de ambitie
en
het bepalen van de actieve behoefte. ergens in dat proces gaat hij over van dat een naar de ander. Hè. Ja. Eerst moet die ambitie duidelijk zijn en dan ga je nadenken, wat heb ik daarvoor nodig om die te realiseren?
Ja.
Overigens, dit gaat over het type klant wat heel graag na wil denken over zijn ambitie.
Ja.
Je hebt ook een klant die heeft heel veel pijn. Mm-hmm. Dus ja. Bijvoorbeeld, ik kom morgen bij een klant.
Water staat aan de lippen.
Ja, het water staat aan de lippen. De omzet is met 30% gekelderd en de marge is weg. Dus die gaat op de markt kijken naar, ik heb pijn en die pijn moet opgelost worden. Het is dus de kunst om als salesman die actieve pijn op te lossen en daarna direct door te pakken op een ambitie.
Ja.
Dat is een kunst. En dan heb je nog een derde type klant. En dat is de klant die ik eigenlijk het allerleukste vind. Mm-hmm. Dat zijn de niet-wetenden. Die hebben namelijk geen ambitie en die hebben geen pijn.
Okay.
Dus dat is bijvoorbeeld een manager die elk jaar een nieuw plan maakt met 5% groei. Hij pakt gewoon zijn vorige cijfers en dan plus 5%. Maar stel je voor dat je die 35 zou veranderen. Mm-hmm. 30% groei. Wat moet je dan doen? Dus bij de niet-wetende klant, die kan je uitdagen op ambities of op pijn. Ik ga liever uitdagen op ambities dan op pijn, mm-hmm. overigens. En als die ambitie vorm heeft gekregen, dan gaan we nadenken over die actieve behoeften.
Ja.
Wat je daarvoor nodig hebt om die ambitie te realiseren of te overtreffen. Ja, dan domineer je eigenlijk het hele proces van begin tot eind.
En dat is de social selling fase?
De social selling fase is eigenlijk het uitdagen van mensen, en dat kan on- en offline, op ambities definiëren.
Ja.
Of op pijn boven tafel krijgen. Die ambitie vorm te geven en de actieve behoefte inzichtelijk te krijgen. Als die eenmaal inzichtelijk is, dan ga je eigenlijk door naar de volgende fase. Dat noemen we de sales art fase. Mm-hmm. Dat is de kunst van een actieve behoefte om te zetten naar een deal. Je kan je voorstellen dat als je bij die social selling fase betrokken bent, dat dat dan een heel makkelijk proces wordt. Want je bent al onderdeel van die droomambitie definitiefase.
Dan is het logisch ook dat je het volgende stapje ook mee aan boord hebt.
En als je dat slim doet, dan stop je daar ook wat dingen in waar de concurrent niet bij kan komen. Dan domineer je eigenlijk het hele salesproces.
Mm-hmm.
Maar 80% van de salesmensen stapt hier pas in de sales art fase, wanneer dat de klant heeft bedacht, ik heb iets nodig. Dat geldt voor B2B en B2C evenzo.
Ja.
De mensen die bij Coolblue of bol.com kopen, die hebben een actieve behoefte al bepaald.
Ja. Wat ik nodig heb.
Ja, ik weet wat ik nodig heb. Die sales art fase die gaat dus van die actieve behoeftefase tot aan de deal. En dan start de fan-for-fan fase. Ja. Vroeger heette dat account management. En fan-for-fan gaat over hoe blijf je structureel onderdeel van de droom en ambitie van je klant.
Ja.
Omdat die in tijd veranderen.
Ja, dus je moet inzicht aan boord blijven. Continu dialoog.
Account management is niet een bakje koffie drinken meer. Maar dus gewoon structureel langs de klant gaan. Misschien 2 keer per jaar. Een inspiratiesessie doen met het managementteam van de klant.
Ja.
Bij voorkeur. Met mensen die echt kunnen beslissen. En die uitdagen op de vervolgdromen. En dan ga je eigenlijk weer terug naar die social selling fase.
Ja. Ja.
En dat doe je 2 keer per jaar. Dus een goede commerciële organisatie die beschikt ook over een soort inspiratiesessies om dromen en ambities weer vorm te geven voor volgend jaar. En dat bied je de klant aan al in je voorstel wat je doet in je eerste deal. Dat je structureel dat aanbiedt. Ja, en dat is iets anders dan een bakje koffie drinken.
Juist.
En maar zien waar het schip strandt.
Kijk wat er boven tafel komt.
Ja, die tijd is echt voorbij.
Ja, en ik heb jij ook wel eens horen praten over iets wat jij noemt de new school pitch. Nou, die is bij mij blijven hangen. Dus kun je dat de luisteraars eens duidelijk maken wat je daarmee bedoelt?
Nou ja, dit is een superleuk voorbeeld. We gaan best wel van een soort filosofie naar hoe doe ik dat dan op dagdagelijkse basis.
Exact, ja.
En die new school pitch is daar een mooi voorbeeld van.
Ja.
Er zijn dus nog steeds sales trainers die trainen op de old school pitch.
Ja.
Wat was de old school pitch ook alweer? De elevator pitch.
Oh ja, de elevator pitch. Ik heb een minuut de tijd of een half minuut. En dan moet ik het unieke onderscheidende voordeel van mijn oplossing.
Dus eigenlijk 1 grote zendpartij in zo kort mogelijk tijd.
Ja,
iedereen wordt er altijd een beetje zenuwachtig van. Wat moet ik nou vertellen? Want ik heb zoveel te vertellen.
Ja.
De new school pitch, dat gaat over eerst de ander. Dus je vraagt gewoon van, nou, voorstel, moet je domineren? Hè? Dat is belangrijk als je bijvoorbeeld te gast ergens bent en diegene zegt, zo een voorstel rondje en die geeft jou de beurt, moet je zeggen, nee, eerst de gastheer.
Oh ja.
Of gastvrouw.
Niet zelf beginnen.
Niet zelf beginnen. En dan gaat die ander vertellen over zijn bedrijf en zijn voorstel. En dit is al zo mooi, want dit is het eerste moment dat je bij wijze van spreken na een paar tellen al de eerste droom boven tafel krijgt, vragen kan stellen.
Ja.
Je weet wel, die slimme vraag met dat gebied, tijd en top 3. Stel nou dat die ander vertelt over zijn bedrijf en jij stelt die vraag na een paar minuten. En je krijgt die top 3. En je biedt daar je eerste offer decant reviews aan die niet van jezelf is.
Dus dan is het niet wij van WC Eend. Bevelen WC aan, nee, ik ken iemand of ik ken een partij. En volgens mij zou die daar heel mooie invulling aan kunnen geven. Ja,
en een offer decant reviews betekent dat de kans is 80% dat die ander ja zegt. Stel dat je dat doet binnen de eerste 8 minuten van je gesprek. Wat is het effect in het brein van de klant over jou?
Nou, hij is in ieder geval naar mij geluisterd. Volgens mij snapt hij waar ik of wij mee zitten. Dus er is een connectie gecreëerd.
Ja. En je kent haar of zijn dromen of ambities.
Ja.
Je hebt een offer decant reviews aangeboden om die droom of ambitie te realiseren. En een offer niet van jezelf. Dus ik bereik al in 8 minuten eerste stap in perceptie van ik ben trusted advisor, strategisch partner. Mooier kan niet. Nee. Nou, dan komt dat moment dat jij aan de beurt bent.
Ja.
Ja, dan kan je natuurlijk beginnen te ratelen. Maar je kan, ja, dat doen de meeste salesmensen.
Ja.
En die trainingen worden ook nog steeds gegeven. Ja, welke stap moet je dan doen? Gewoon vragen, wat weet je van ons mooie bedrijf?
Okay.
Van onze organisatie? Ja. Dat is de vraag die je moet stellen.
Ja.
Wat zijn de dingen, als je aan ons bedrijf denkt, waar denk je dan aan?
Ja.
En die noteer je dan even. Dit zijn de dingen die toekomstige klant weet over jouw bedrijf.
Ja.
Wat je dan kan doen, als je weet wat hij weet, dan weet je ook wat hij niet weet.
Ja.
En dan, als je dan in het eerste stuk van je pitch iets hebt gehoord, waarvan je denkt van, oh, dat zou interessant kunnen zijn voor deze klant, dan kan je dat op dat moment gaan gebruiken. En dan volgen dus de volgende stappen. 1, dan kan je dus vertellen, hè, als die klant dan vertelt van, ja, jullie doen dit en dit, dan zeg je, nou, daar zijn we ook heel goed in, maar zijn er ook wel meerdere. Maar waarom dat ik erg graag bij dit bedrijf werk en elke dag op pad ga, is omdat wij extreem het verschil maken op dit gebied. En dan vertel je een verhaaltje op dat gebied, verhaaltje en op dat gebied. 3 korte verhaaltjes. En dan sluit je af met welk van deze 3 gebieden zou de grootste impact van jullie organisatie hebben. En dan kiest de klant er eentje. En wat doe je dan? Bied je je tweede offer decant reviews met iets wat wel van jezelf mag zijn. Moet je voorstellen, je bent hoogstens 20 minuten binnen.
Ja.
Je wordt al gepercipieerd als trusted advisor. En je hebt een tweede offer decant reviews aangeboden op iets waarvan dat die ander zegt van ja, dit zou echt grote impact hebben.
Plus, ik heb het gevoel dat er naar mij geluisterd wordt.
Extreem.
In plaats van dat die andere partij begint te ratelen en zo'n old school sales pitch afdraait, probeer je eigenlijk, nou ja, nogmaals die connectie te maken.
Kijk, waar heel veel mensen zich in vergissen is dat van jouw 100% propositie de gemiddelde klant misschien maar 10-15% kent.
Ja.
En de rest niet. Ja, en daar zitten vaak juist die meerwaarde in. Dus probeer uit te vogelen welke gebieden dat nou juist zo super relevant zijn voor die ander om te weten. Want ja, als die daarop aanhaakt, dan zit je gelijk goed.
Ja.
En dan moet je voorstellen, dan ben je 20 minuten binnen en dan moet het gewoon het standaard salesgesprek moet nog beginnen. Want de volgende stap is gewoon vragen van, oh ja, maar je hebt me uitgenodigd vandaag. Wat was je actieve behoefte?
Ja.
En dan begint eigenlijk het salesgesprek al.
Ja.
Maar het spel is al gespeeld. Het normale salesgesprek begint, maar het spel is al gespeeld.
Dan kan ik me ook voorstellen dat de luisteraars die zeggen, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar ja, joh, ik zit gewoon in intende processen. En dan heb ik helemaal niet de ruimte om dit zo aan te pakken. Hoe speel je dit spel als je te maken hebt met tenders?
Daar liggen een aantal dingen liggen daarvoor. Nadenken over wie zijn je droomklanten en hoe kopen die.
Mm-hmm.
Dat doen al te weinig mensen.
Ja.
Die wachten op tenders die maar komen en dan zien we wel.
Ja.
De tweede is, hoe vroeg ben je bij het tenderproces betrokken? Heb je mee mogen schrijven met de specs? Of misschien nog wel daarvoor, bij de droomdefinitiefase, eigenlijk die social selling fase.
Ja.
Heb je daar al je ding kunnen doen? Ja, dan heb je al een voorkeurspositie. Dus dat is heel erg belangrijk om te weten, heb ik mee mogen schrijven met specs, ken ik die klant wel goed? Want dan zou je gewoon het tenderproces kunnen doorlopen. Want als je die specs mee hebt mogen schrijven, kan je daar ook dingen in stoppen waarvan je weet waar je grootste concurrenten niet bij kunnen komen. Helaas is het zo dat de meeste sales die meedoet aan tenders niet al bij de specs betrokken zijn.
Nee.
Die krijgen me eigenlijk pas in die sales art fase, wanneer dat de actieve behoefte, dus te laat in het salesproces.
Exact.
Ja, dan kan je dan heb je de keuze. Doe ik gewoon mee aan die tender. Ik ga maar gewoon doen wat de klant vraagt. En dan ik doe mee aan de loterij.
Ja.
Moet je ook niet teleurgesteld zijn over lage conversies. Tweede wat je kan doen is een ander proces ingaan. En dat proces heet hoe sloop ik het tenderproces.
Hoe sloop ik het tenderproces?
En hoe sloop ik het tenderproces?
Ja, vertel.
Ja, en je lacht al. Dus ja. En dit is precies waar het over gaat. De meeste tenderafdelingen zijn een beetje depri. Want we moeten allemaal heel hard werken en we weten niet of we winnen en zo. En de conversies zijn vrij laag. Maar als je het tenderproces sloopt, dat is een leuk proces. Want wat je daar technisch doet, is je moet ruimte om te kunnen communiceren, creëren met die klant.
Mm-hmm.
En wat je daar gaat doen is extreme latente ambitie en pijn vragen stellen. Zodat die klant er eigenlijk achter komt dat de specs niet goed genoeg zijn.
Ah, dus zo sloop je het.
Ja.
Hebben we eigenlijk die tender wel goed opgesteld?
Ja, je gaat eigenlijk stappen terug in het proces.
Mm-hmm.
Want je enige opdracht is namelijk de huidige specs laten ontsporen. En niet de tender winnen. Dus dat is een fundamenteel ander doel. Want als je die klant in beweging krijgt om die specs mee te mogen herdefiniëren, dan domineer je weer het proces. En nou zeggen natuurlijk heel veel mensen van ja, maar wij doen altijd mee met digitale tenders en we mogen niet communiceren met de klant.
Ja.
Ja, daar moet je even overwegen of je daar nog wel zin in hebt.
Dus dat is ook pick your battles.
Choose your battles.
Ja.
Kijk, voor veel bedrijven waarvoor ik werk, dat zijn familiebedrijven. Dan moet je denken aan een Bitfood, een Mammoet, Young Capital, Kerger, ABB. Dat zijn eigenlijk familiebedrijven.
Mm-hmm.
En die hebben ook als norm dat we ze een ander soort band met klanten willen hebben. Namelijk gewoon een diepgaandere band dan alleen maar u vraagt en wij leveren.
Ja.
Dus het is ook een heel goed argument dat als iemand jouw tenderspecs opstuurt en je gaat meedoen aan die tender en stel dat misschien 100.000 of een miljoen euro kost, mm-hmm. Wat die klant moet gaan betalen als je meedoet aan die tender.
Mm-hmm.
Dan kan je ook zeggen van, ja, wij vinden het heel normaal om eens even kennis met elkaar te maken.
Juist.
En wij hebben nog eens wat vragen die we graag willen stellen en anders doen we niet mee. Wij vinden het raar dat als iemand tenderspecs naar ons op zou sturen voor misschien een heel groot project, zonder dat we kennis hebben gemaakt. Dat is eigenlijk nee zeggen om een grotere ja te krijgen. Als je dat moment wel krijgt, dan is dat het ultieme moment om daar die vraag te gaan stellen, om die tender te laten ontsporen.
Slopen tenderproces.
Maar dat is een filosofie, hè? De meeste bedrijven die hebben eigenlijk geen filosofie rondom tenders ook. En dus ook geen executie om het verschil te maken. Ja, en die doen mee in de loterij. Ja, en dat is in onze ogen kansloos.
Ja.
Bij de meeste bedrijven waarvoor we werken doen, denk ik, misschien wel 40% minder tenders en we winnen er meer.
Ja, dus inderdaad choose your battles. Zoals je
choose your battles en het zijn leukere deals. Ook hier weer heel makkelijk te vergelijken met thuis. Waarschijnlijk heb je thuis ook je relatie niet gevonden met tenderspecs. Maar heb je gewoon eerst gezellig gepraat en kennis maken. Het is eigenlijk, sales is net als thuis.
Juist.
Zo moet je het gewoon zien.
Sales is net als thuis.
Ja, en dat is ook een heel goed argument om op tafel te leggen als je dus tenderspecs binnenkrijgt en zegt van ja, maar dat vinden wij raar. Wij zijn een familiebedrijf, wij willen kennis maken.
Exact.
Dus we vinden het heel raar om een voorstel voor een miljoen neer te leggen, terwijl we elkaar niet kennen.
En anders even goede vrienden.
Ja, en anders veel succes met een ander. Ja.
Precies.
En je zal merken dat het in het begin voelt een beetje raar, want we doen niet mee. Maar ja, als je conversieratio's niet zo hoog zijn, gaat er zoveel energie verloren. Kan je beter maar boeren slim op level 3 je sales gaan doen dan efficiënt en effectief.
De manier hoe jij eigenlijk tegen het saleswax aankijkt, wat je allemaal verteld hebt, hè, dat vraagt nogal wat, hè, van marketing en sales medewerkers. Het is een andere benaderingswijze, andere filosofie. Dat betekent ook ander gedrag, misschien wel andere competenties van degene die dit ten uitvoer moeten brengen. Welke verandering moet er binnen de organisatie plaatsvinden?
Ja, je presteert een beetje alsof het een hele grote of heel groot is.
Nee.
Maar dat is eigenlijk altijd zo. Stel je bent schaatser. Op een gegeven moment was er de klapschaats.
Ja.
Vraagt om andere technieken en andere mindset. Je moet overstappen. Heel veel mensen hebben dat heel lang uitgesteld.
Exact.
Maar dus kansloze missie was dat natuurlijk. En nu zie je dat iedereen overgestapt is en daarop is gaan trainen. Dus dat vraagt om andere vaardigheden en andere competenties. En dat geldt zelden voor sales. Dus ik zou zeggen, neem daar ook de tijd voor.
Ja.
Maar heb wel een plan om te komen, daarom die magische stip op de horizon van 2 tot 3 jaar.
Ja.
Begin er gewoon mee en je wordt er steeds beter en slimmer in. En zorg ervoor dat je dus een plan hebt om wereldkampioen level 3 te worden in jouw sector. Ja, en ik denk dat je moet echt meer waarde gaan leveren. Ja, en dieper in het hartje kan je niet komen dan de ambities of dromen van je klanten kennen en daarop iets te betekenen. Ja, dat gaat veel verder dan goedkoop en iets met een glimlach bijvoorbeeld.
1 vraag heb ik nog voor je over. Want we hebben hier denk ik al heel veel besproken. En het is mij heel duidelijk geworden dat dit is niet even een dingetje. Dit is niet even een trainingetje. Dit is een volledig andere benaderingswijze die je moet gaan omarmen met je team, met je organisatie. En waar je gewoon stapjes in met elkaar moet gaan zetten. En daar heb je denk ik heel veel al in verteld. Jij noemde in het begin van het gesprek ook al tussen neus en lip door. Het gaat niet alleen over de droom en ambitie van de klant, maar ook over de droom en ambitie van de medewerker.
Ja.
En nu heb je daar ook een boek over geschreven, Level 3 Employee Growth.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk om ook die medewerker, om die te betrekken in dit geheel en ook zijn of haar dromen en ambities te kennen?
Nou ja, heel veel bazen van bedrijven zeggen dat de medewerkers hun belangrijkste asset zijn.
Ja.
Maar het is eigenlijk best wel grappig als je dat roept en je kent niet de dromen en ambities van die asset. Als we kijken naar leiderschap, dan zie je een ontwikkeling van directief leiderschap naar dienend leiderschap.
Ja.
Hoe kan je dienend zijn op iets wat je niet weet?
Ja.
Dus dat wordt een lastige. Dus ik zou ook iedereen willen uitdagen van, ja, hoe ga je wel dienend zijn? Namelijk, stel je eens voor dat je de dromen en ambities van je medewerkers kent op 4 gebieden. In de huidige baan, in de toekomstige baan. Op het gebied van privé met hobby's, reizen, relaties en familie en zo.
Ja.
En op vitaliteit, dus mentale en fysieke, emotionele, spirituele fitheid. Stel dat je de top 3'tjes kent op deze 3 gebieden van je medewerkers. En je zou als magische stip op de horizon hebben. Wij willen op 20% van die top 3'tjes van betekenis zijn komende 2 jaar.
Ja.
Hoe verbonden zouden dan medewerkers zich voelen? En misschien nieuwe talenten in de rij staan om bij je te willen werken.
Ja.
Omdat je een ander bedrijf bent dan dat je de mensen als productiemiddel ziet. En dat zie je ook terug in de ontwikkeling van de HRM. Hè?
Mm-hmm.
We komen van personeelszaken. Ik denk jaren 60, 70 zo.
Ja, wat een term eigenlijk. Hè, als je erover
personeelszaken.
Ja.
Er werd de afdeling personeel en organisatie opgericht.
P&O. Ja.
P&O ja. Kwam. Dus daar gingen we al ietsje meer doen, hè. En toen was er het lumineuze idee om het human resource management te noemen. Maar moet je eens nadenken, human resource management, dan zeg je letterlijk de mens als productiemiddel nog.
Ja.
Nou, de gemiddelde HRM gaat wel ietsje breder tegenwoordig.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat we echt toe zijn aan een volgende stap, next level HM, human management misschien.
Juist.
Laten we die R weg. En ga dan alleen maar faciliteren wat bijdraagt aan de dromen en ambities van die medewerkers. Want bij veel bedrijven zie je dat er heel veel ontwikkeld of beschikbaar wordt gesteld aan medewerkers, waar geen gebruik van wordt gemaakt.
Ja.
Voor allerlei programma's of digitale platforms waar je fitter van wordt, of digitale leeromgevingen. Ik ben van mening dat als er geen ambitie is, gaat er helemaal niks gebeuren.
Nee.
Dus als we nou eerst eens beginnen met die ambitievragen, dan hebben we in ieder geval geluisterd naar die medewerker. En als we dan de portfolio helemaal afstemmen en de bedrijfsevents en de kerstgeschenken en noem maar op. Je kan over heel veel gebieden nadenken die je dan kan allokeren aan die droom of ambitie van die medewerker. Dan word je echt een compleet ander bedrijf.
Ja.
En dat is waar level 3 employee growth over gaat.
Mooi.
Next level HR en leiderschap.
Leuk dat je dat toch nog even aan het einde van deze podcast wilde delen. Want daar kunnen we denk ik ook weer een hele podcast aan vullen. Maar ik vind het wel heel mooi dat je ook zegt van ja, weet je, het gaat niet alleen maar over die klant. Het gaat net zo hard ook over die medewerker. En daar zie je dus een aantal parallellen in die aanpak terugkomen.
Dit is ontstaan tijdens een project waarbij we eigenlijk zo hard zijn gegroeid in omzet met hoge marge, dat we gewoon heel veel logistieke medewerkers nodig hadden en chauffeurs. De grote vraag is, waarom stonden die mensen niet in de rij voor dat bedrijf? Ja, en dat is een management issue. Het is namelijk aan management om er een woest aantrekkelijk bedrijf van te maken waar mensen, medewerkers en klanten in de rij staan of om te werken of om te kopen.
Ja.
Nou, als dat nou nog niet het geval is, dan moet je echt als management gaan nadenken over hoe gaan we dat wel realiseren. En dan wordt het tijd voor een big change, denk ik.
Mooi. Wessel, de tijd zit erop. We kunnen nog uren doorpraten, maar ik wil je danken voor dit woest aantrekkelijke interview. En ik wens jou heel veel succes met alle level 3 projecten, zowel op salesgebied als employee growth. En mocht je vragen hebben aan Wessel, stuur ze in of laat even een berichtje achter. Dan zetten we ze naar Wessel door.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.